Even kijken. Ben wat later als ik gedacht had. Toch heb ik redelijk wat te zeggen. En ik dacht net bij mezelf van, oh, hoe moet ik dit inkorten of hoe moet ik dat? Maar ik weet wel dat het woord dat ik te vertellen heb vandaag, dat God erbij zegt, het is mij ernst. Dus wat God wil zeggen vandaag, is belangrijk. Het is mij ernst, want het gaat namelijk over het fundament van het geloof in je leven. En wat er kan gebeuren als dat fundament niet goed is. Het is altijd heel makkelijk om te zeggen, oh weet je wat, het is bij mij fundament goed. Of hey, weet je, het loopt aardig bij mij. Maar we gaan het vandaag hebben over een voorbeeld van iemand waar het heel aardig liep. Maar waaruit blijkt dat het fundament wat hij onder zich had niet goed was. Waardoor op een gegeven moment, ja, om het zo maar te zeggen, het prachtige geloofsgebouw wat hij had in zijn leven. Dat als een kaartenhuis in elkaar stortte. En wat als een vloek in een generatie doorwerkte. Oftewel, het belang van een goed fundament in je leven. Het goede fundament is gewoon heel belangrijk. Dus zullen we vandaag ook kijken van, oké, wat is dan het goede fundament onder je leven? Dat is dan ook heel belangrijk om te weten. Ik wil je eerst vragen of dat je in je Bijbel op wil zoeken 1 Koningen 3. En 1 Koningen 3, dat gaat eigenlijk over het begin van het koningschap van Salomo. Vorig Salomo was er koning David. En koning David, als je dat in de Bijbel kijkt, dat is een heel bijzondere figuur. Want koning David die was in een tijd dat eigenlijk de hele godsdienst naar God toe bestond uit offeren. Oftewel, ik heb iets fout gedaan, daar zet ik iets voor in de plek. En ja, daardoor word ik door God in genade aangenomen. Was David een man die met zijn hele hart de aanwezigheid van God zocht. Dus hij zocht het niet door offeren van een dier. Nee, hij zocht het door werkelijk zijn hele hart open te gooien voor God. En dat is iets heel bijzonders, want er was in een tijd dat er eigenlijk voorgeschreven stond dat je dus een offer nodig had om tot God te komen. En toch zal je in de Bijbel, als je de 1 Koningen, 2 Koningen en 1 Kronieken en 2 Kronieken doorleest, regelmatig zien dat er staat dat God zegt dat hij Israël, of in ieder geval het Juda, spaart omwille van zijn zoon David. Oftewel, de manier hoe David zijn hart neerzette, hoe hij zijn hartshouding naar God had, zorgde ervoor dat Juda eigenlijk de straf die het verdiende nog een hele tijd kon ontlopen, om het zomaar te zeggen. Maar goed, we gaan nu naar zijn zoon Salomo. Die stapt dus eigenlijk in op een geweldig moment. Zijn vader die gaf met zijn hele hart zich aan God. En het koninkrijk van koningschap van Salomo was op voorhand gezegend door God, door David heen. Hij mocht een tempel bouwen, maar het mooie, David had alles al klaargelegd voor de bouw van die tempel. Dat is een mooie eigenschap. Als ouders kunnen we daar ook een voorbeeld aan nemen. We zijn altijd op het hier en het nu op zoek dat de kerk zo goed mogelijk is. He, dat we een gemeente hebben die bloeiend is en dit en dat. Maar kijken we er ook naar of dat we dingen nou klaarleggen. Zodat als onze kinderen zover zijn, dat de dingen klaarleggen om een nog betere gemeenschap te bouwen. Dat is een belangrijke eigenschap die David had. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik wou lezen van 1 Koningen 3 vers 1 tot en met 5. En daar staat, Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte. Hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de Heere en de muur rondom Jeruzalem had voltooid. Alleen offerde het volk nog op de hoogte, want tot in die dagen was er nog geen huis voor de naam van de Heere gebouwd. Salomo had de Heer lief door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op het altaar. In Gibeon verscheen de Heer Salomo in een droom En God zei, vraag wat ik u geven zal. Nou, goed begin. Goed begin is het halve werk, zeggen we dan. Toch zit er in deze tekst, zit er één woordje, waardoor we kunnen zeggen van, hey, er is hier iets aan de hand. Er staat namelijk twee keer het woord alleen. Dat wilde ze eigenlijk zeggen, het ging allemaal goed, maar wat gebeurde er? Het volk staat er en Salomo offerde op de hoogten rondom Jeruzalem. Nou, deze dan offer naar een afgod? Nee, deze naar God. Nou, is toch goed? We brengen God eer. Alleen, de offerhoogten rondom Jeruzalem werden door de volkeren die daarvoor waren ook gebruikt om naar afgoden te offeren. Oftewel, ze gebruikten altaren, offerplaatsen, die eerst gebruikt werden om afgrijzelijke goden te aanbidden, en nu gebruikt werden om de almachtige God te aanbidden. En weet je wat het is? Dat is, God vindt dat niet waardig. Nou staat er dat eigenlijk het volk Israël had daar een redelijk goede smoes voor. Want staat, het huis van de Heer in de muur rondom Jeruzalem was nog niet voltooid. Dus ze zeiden, wij offeren op de hoogte rondom. Want, weet je, de juiste plek is nog niet gebouwd. Want er staat iets over geschreven over waar ze moeten offeren in Deuteronomium 12. En dat is... In Deuteronomium 12. In Deuteronomium 12, vers 11, staat er. Dan zal daar de plaats zijn die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied. Uw brandoffers, uw slachtoffers, uw tiende, de hefoffers uit uw hand... En heel de keur van uw gelofteoffers die u de Heere belooft. En daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God. U, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen en de leviet die binnen in uw poort is. Want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. Wees op uw hoede dat u uw brandoffers niet brengt op elke plaats die u ziet. Maar alleen op de plaats die de Heere in een van uw stammen zal uitkiezen. Daar moet u uw brandoffers brengen en daar moet u doen alles wat ik u gebied. De Heer was er redelijk specifiek in. Die offers die je brengt wil ik niet zomaar hebben dat je die zomaar op het evenwaar brengt. Dat zijn offers die je brengt tot eer van God. En dat doe je niet zomaar even op een plek. Dat doe je op de plek die ik je aangeef. En wat is het nou? Is dat het volk, nadat de tempel voltooid was, nooit gestopt is met het offer rondom de hoogtes. Pas onder koning Josia, en dat is echt een tijd later, staat er dat hij een melding van maakt, dat hij er een einde aan maakte, dat er op de hoogtes rondom Jeruzalem geofferd werden. En dat hij de eerste was die dat deed. Voor hem is dat dus nooit gebeurd. Dus ook niet onder Salomo. Salomo bouwde de tempel van de Heere, en hij wist heel goed, op het moment dat ik die tempel gebouwd heb, dan is dat de plek waar de naam van de Heere woont, en is dat de plek waar God aanbeden moet worden. Maar het gebeurde niet. En dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, maar hoe radicaal moet je zijn? Ik bedoel, hè, die beste mensen die aanbidden tot God. Dus dat is toch goed? Maar Salomo zelf, die heeft de spreuken geschreven. En als ik in spreuken 4 vers 26 en 27 kijk, dan staat er, baan het spoor voor je voet en laat al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade. Duidelijk, hè? Rechte weg gaan, niet naar links afwijken, niet naar rechts afwijken, maar het rechte pad gaan. En het rechte pad van God voor Salomo was duidelijk. Jij bouwt een huis voor de naam van de Heere, waar de naam van de Heere zal wonen, en daar zal je de offers brengen. Niet op de hoogte rondom Jeruzalem. Dat is het fundament van Salomo's koningschap. En laten we wel wezen, wat er op volgt, is ongekend groots. Even een voorbeeld van een aantal dingen die er vernoemd staan in 1 Koningen. over de rijkdom die er was onder Salomo. Er staat over het volk Israël. Ze waren met velen en ze aten en dronken en ze waren blij. En er staat, er was vrede rondom Israël en ze woonden onbezorgd. Ze hadden nergens niks om zich zorgen om te maken. Over Salomo staat er dat hij wijs was. Hij had zeer veel inzicht en groot verstand. Alle volken die Israël omringden, die waren in heredienst voor Israël. De koningin van Sheba, die was buiten zichzelf toen ze de rijkdom zag in het huis van Salomo. Moet je nagaan, die goede vrouw die had zelf ook al redelijk wat rijkdom. Die komt uit het huis van Salomo binnen. Ja, die was buiten zichzelf. Die denkt, dit is ongekend, zeg dat je dit hebt. En er staat zelfs geschreven dat er was zoveel goud aanwezig in Israël, dat zilver werd. Dus er was zo'n overvloed aan goud dat zilver niks meer waard was. Dus zo rijk was Israël in die tijd. En God geeft Salomo 2 keer duidelijk een waarschuwing. Al in 1 Koningen 3 vers 14 waarschuwt hij al dat als je als volk Israël in de weg blijft wandelen die ik zeg dat je moet wandelen, dan zal het jullie goed gaan. Dus er zit wel een voorwaarde aan dat het je goed blijft gaan. Je moet blijven wandelen in die weg. En in 1 Koningen 9 geeft hij de waarschuwing nog iets duidelijker. En die waarschuwingen die geeft God niet voor niks. In 1 Koningen 9, in vers 2 staat er dat de Heer voor de tweede maal aan Salomo verscheen. Zoals hij aan hem in Gibeon verschenen was. En de Heer zei tegen hem, ik heb uw gebed en uw smeekbeden gehoord, die u voor mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt geheiligd, om mijn naam dat tot een eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. En u, wanneer u voor mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David met een volkomen hart en in oprecht gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, en u mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, dan zal ik de troon van uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigen. Zoals ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb. Het zal u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. Maar, als u en uw kinderen zich ooit van achter mij afkeren en mijn geboden en mijn verordeningen die ik u voorgehouden heb niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en zich voor hen neerbuigen, dan zal ik Israël uitroeien uit het land dat ik hun gegeven heb. En ik zal het huis dat ik voor mijn naam geheiligd heb van voor mijn aangezicht wegwerpen en zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord en een voorwerp van spot worden. En het huis zal een ruïne worden. Ieder die er voorbij gaat zal zich ontzetten, sissen van afschuw en zeggen, waarom heeft de Heere zo gedaan met het land en met het huis? Dan zal men zeggen, omdat zij de Heere hun God hebben verlaten, die hun vaderen uit het land Egypte heeft geleid. Zij klampen zich vast aan andere goden en gingen zich voor hen neerbuigen en hen dienen. Daarom heeft de Heer al dit kwaad over hen gebracht. Zo, duidelijke waarschuwing. Doe wat ik je zeg en het gaat je goed. Doe het niet en je hebt een probleem. Kort samengevat wat er hier staat. Dat is de belofte die Salomo krijgt. Je hebt hier een enorme rijkdom. Die is tot een eeuwigheid voor jouw huis. Als je doet wat ik je zeg. En dat herhaalt hij al voor de tweede keer aan Salomo. Waarom? In dat fundament daar zit al iets. Hij offerde op de hoogte. Ja, kun je dan zeggen, je doet het met de beste bedoelingen. Ik heb in de jaren dat ik nou in de kerk rondloop, heb ik dat vaak gehoord. En dan gaat er iets mis. En dan zeggen we, ja, maar hij deed het met de beste bedoelingen. Of dat het dan een smoes is dat het mis mag lopen. Of dat het dan goed praat dat iets niet goed gaat. Natuurlijk krijgt iedereen, mag je zeggen van oké, nou het is misgegaan en we kunnen opnieuw bekijken hoe het beter kan gaan. Alleen het zeggen ja, maar het is met de beste bedoelingen, is niet goed genoeg voor God. Want niet alleen de goede bedoelingen. God doet niet alleen alles met de beste bedoelingen, God doet alles volmaakt. En God die gaat voor het volmaakte. En dus mag de beste bedoelingen, mag nooit een excuus zijn dat dingen niet goed gaan. Ook bij Salomo kunnen we zeggen van ja, maar die beste man die ging God aanbidden en die had het beste voor, want ja, er was nog geen huis voor God. Dus hij kon op de hoogte, mocht hij God aanbidden. Maar over David staat geen enkele keer geschreven dat hij offerde op de hoogte rondom Jeruzalem. Waarom? Omdat hij zijn hart volledig aan de Heer gegeven had en hij wist dat God dat niet wou. Dus hij offerde niet op de hoogte. En dan kun je zeggen, want het meest onvoorstelbare is dat David die aanbidt voor het aangezicht van de ark. Nou, als ze de wet van Mozes erop naleven, mag dat helemaal niet, want hij was geen priester. Maar dat deed hij met een volkomen hart, omdat hij tot God wou naderen, dat hij in zijn nabijheid wou zijn. Dat hij eigenlijk bij wijze van spreken zei, ik ga nog liever dood, dan dat ik niet in de tegenwoordigheid van God ben. En dat is iets heel anders als maar genoegen nemen met een surrogaatje. Ik ga maar rond op de offershoogte, want ik heb geen betere plek. Dit was het surrogaat wat Salomo toeliet in zijn leven, wat hem er op een gegeven moment toe zette om aan het einde van zijn koningschap te vervallen tot afgoderij. Om de goden te gaan dienen van zijn vrouwen die hij getrouwd was. God had van hem verwacht toen hij met de koningin van Egypte trouwde, dat hij zei tegen haar, het is goed dat jij in mijn huis kon wonen, maar die vuile goden van je, die laat je thuis. Die moet je niet hebben. Dat had hij tegen haar moeten zeggen. Maar wat doet hij? Hij bouwt een tempel ervoor. Een hartstikke mooie tempel. En dat is recht tegen de wil van God in. Waarom? Omdat er in zijn fundament zit dat hij zegt van, oké, nou weet je, we hebben geen betere plek. We gaan wel op de hoogtes offeren. Ik neem wel genoegen met net iets minder dan volmaakt. En dat is niet het hart van God. Dat is niet volledig je hart naar God toe brengen. En als dat in je fundament zit van, ja, weet je, het kan wel, ja, dan gaat er op het moment dat je je geloofbouwwerk, om het zo maar te zeggen, in je leven gaat opbouwen, en dan bestaat gewoon het risico dat op een gegeven moment dat hele gebouw in elkaar dondert. En ik denk dat iedereen wel voorbeelden hebt gezien van mensen waarvan je denkt van, hé, ze komen tot geloof en ze gaan als een komeet schieten zo omhoog en er gebeuren allemaal geweldige dingen en dit en dat. En in één keer dondert het helemaal in elkaar en dan denk je, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En mensen, wat zit er in je fundament? Waar is jouw geloof op gebouwd? En waar moet ons geloof op gebouwd zijn? Paulus is er heel duidelijk over in 1 Korinthe 3 vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er gelegd is. Dat is Jezus Christus. Dus ons hele geloof wat wij bouwen, dat horen wij te bouwen op ons geloof in Jezus Christus. Oké, dat is mooi. Dat weten we dan ook. Maar wat is dat dan, dat geloof in Jezus Christus? Nou, Jezus Christus zegt over zichzelf, in Johannes 14, vers 6 zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader dan door mij. Dit is een hele belangrijke tekst. Daar zegt Jezus over zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik vind hem zo belangrijk dat we hem eventjes met z'n allen gaan zeggen. Ja? Dus dan zeg ik 1, 2, ja. En dan zeggen we het gewoon even met z'n allen. 1, 2, ja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Juist. Dat is hem. Dus Jezus Christus is de weg. Dus de weg die Jezus Christus ons voorschrijft, is de weg die we moeten volgen. Spreuken zegt ons dus dat we niet links of niet rechts van de weg af moeten wijken. Ja? Oh, af en toe een horoscoop lezen, dat kan wel, dat doet helemaal geen kwaad. Ja, dat doet wel kwaad, want het is afgoderij. En weet je wat het is? Als je te diep in verstrikt raakt, dan ga je eraan. Ja? Oh, weet je wat? Een Boeddha-beeldje van de aanbieding van de blokker kan niet zo'n kwaad. Jawel, want het is afgoderij en het is een gruwel in de ogen van God. Dus het kan wel zeker kwaad. Want waarom? Heel je leven kan eraan gaan. Dus het kleinste dingetje kan ervoor zorgen dat heel je leven kapot gaat. Dus hou het gewoon in de gaten. Ik ga de rechte weg met Jezus. Ik volg de rechte weg met Jezus. En ik ga niet links en ik ga niet rechts. Ja, maar dat is zo radicaal. En we mogen niet meer radicaal zijn tegenwoordig. Ja, zeker wel. Als we met Jezus wandelen, mogen we radicaal zijn. Want er is geen mooiere radicaliteit dan het geloof in Jezus Christus. Want het geloof in Jezus Christus is werkelijk liefde. En als je niet radicaal meer mag zijn in de liefde, mensen, ja, dan hebben we echt een probleem. Jezus Christus is de waarheid. Alles wat Jezus zegt, alles wat God zegt, is waarheid. Ook voor jezelf. Zorg dat je de waarheid spreekt. Ja? Ik heb vroeger hoorde ik vaak de uitdrukking een leugentje om eigen best wil. Ik kan je zeggen, een grotere leugen is er niet. Er bestaan geen leugens om eigen best wil. Leugens maken je kapot. Ja? En gelukkig is Jezus Christus het leven. Dus als we achter Jezus Christus aanlopen, dan weten we dat we het leven hebben. Als we door een storm heen gaan in ons leven, dan weten we dat we het leven volgen. Dan weten we dat we bij het leven komen. Want Jezus Christus is de enige echte weg tot de Vader. Dat omschrijft Paulus nog wat duidelijker in Galaten. Hij schrijft een brief aan de Galaten. Dat is een gemeente waar hij al eens een keer geweest is. En hij schrijft een brief naar ze, want er gaat daar het een en ander mis. Want in 1 Galaten 1 vers 6 heeft hij het al over een ander evangelie. Wat er verkondigd wordt in Galaten. En tot zijn grote verbazing zegt hij dan ook nog alsof dat er een ander evangelie zou zijn. Dan dat er u verkondigd is. Hè? Wat gaat er mis in Galaten? En in hoofdstuk 3 zegt hij. Hè, en dan zeggen we, Paulus die was niet altijd even voorzichtig in zijn bewoordingen. Want hij begint hoofdstuk 3 met, o dwaze Galaten. Leuk hè, als je een brief krijgt van iemand die dan bij je geweest is en die heeft je enthousiast gemaakt in het geloof. En die gaat je daar eens eventjes een brief sturen en die zegt, stel dat je idioten, waar ben je nu nou mee bezig? Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Oftewel, als het ware, betoverd. En over toveren, moet je maar eens eventjes overlezen in de Bijbel wat de Bijbel erover denkt. Dat wordt niet goedgekeurd, laten we het zo zeggen. Hij zegt al van, ja, hè, dus waar het eigenlijk Galaten 3 over gaat is dat, dat de mensen de belofte hebben gekregen. Hè, er staat er over een belofte die aan Abraham is gedaan. Door uw nageslacht zullen alle volken gezegend zijn. Paulus legt dan uit welk nageslacht dat is. Want hij legt ze al uit dat het niet nageslachten zijn, dus het zijn er niet meer. Nee, het is één nageslacht. Welk nageslacht van Abraham is het waardoor alle volken gezegend zullen zijn? Dat is onze Heer, Jezus Christus. Ja? Dus dat is het fundament waar we op gebouwd moeten zijn. Dat is de belofte waaruit wij mogen leven. Wij mogen leven uit de belofte die God gezegd heeft, dat er één nageslacht is van Abraham, waardoor wij allemaal gezegend zijn. Dat is Jezus Christus. En geen ander nageslacht. En er is ook geen andere manier om genade te krijgen. Want wat is namelijk het andere evangelie wat er verkondigd wordt in Galaten? Is dat er genade is door het opvolgen van de wet. He, door de dingen te doen, door de werken van de wet te doen, dat ik daardoor genade krijg in Gods ogen. En dit is een evangelie wat ik ook deze tijd nog vaak genoeg hoor doorsijpelen in de kerk. Dat er een andere manier is om tot God te komen. Want als je maar goed leeft en als je maar goed voordoet, dan kom je er ook wel. Leugen. Keiharde leugen. Het is soms een mooi goed praatje als je iemand hebt die nog niet tot geloof is gekomen. Weet je, het is, je leeft hartstikke goed en je doet het hartstikke goed. Dus ik denk dat God ook wel een plekje voor je heeft. Gods woord zegt niks anders als dat er maar één weg is tot de Vader en dat is Jezus Christus. En we mogen niet genoegen nemen met een surrogaat. We mogen niet genoegen nemen met een scheurtje in dat fundament. Door te zeggen, er zijn ook wel andere manieren om tot God de Vader te komen. Want lieve mensen, er is geen andere manier om tot God te komen als door de Vader. Zorg dat dat in je fundament zuiver is. Zorg ook dat dat nooit het evangelie is wat je verkondigt aan een ander. Dat er andere manieren zijn om bij God te komen. Er is geen andere manier. En natuurlijk is het hartstikke fijn als mensen goede dingen doen. Ik ga dan niet zeggen van, hé, dat doet helemaal niks, want ze doen goed voor een ander, dat weet ik wel. Alleen, als je dan echt om die mensen geeft, zeg ze dan dat er echt daadwerkelijk maar dan ook één manier is om tot de Vader te komen. En dat is door Jezus Christus. En Het zit er bij de gelaten zit te diep in, want het klinkt zo logisch, hè? Want zou het dan zo zijn, oké, ik ben door Jezus aangenomen en alles wat ik dan verder doe, dat maakt helemaal niks uit. Ik kan lekker mijn leventje leven zoals ik wil. Weet je, als je heel diep in theorie kijkt, eigenlijk wel. Maar zo werkt het niet. Maar weet je, het is, als je God binnenlaat in je leven, dan gaat hij wat met je doen. Dan gaat hij je veranderen van binnenuit. Dan gaat hij dingen veranderen. En weet je wat het is? Dan wil je die dingen niet meer doen. Dus dan wil je de dingen die tegen Gods wil zijn, die wil je gewoon niet meer doen. En dat is dus wat er gaat veranderen. Want dat noemen ze, hè, zoals die ook schrijft naar de Galaten, bekleed zijn met Christus. Oftewel, hè, we hebben hier een paar weken geleden nog mooi gehad dat we een aantal mensen hebben mogen dopen. Hè, waar staat de doop voor? Je hebt het oude leven. He, dat gaat onder water, dat sterft met Christus en uit het water omhoog komt het nieuwe leven, samen met Christus. Kijk, en dan ben je veranderd. He, Tamara? Dan ben je veranderd, hè? Dan is er iets anders. He, want dan heb je een nieuw leven met Christus. En dan ga je niet meer op je oude weg verder. Maak je nooit geen fouten meer? Ik denk het wel. Ik heb nogal eens een paar fouten gemaakt sindsdien. En natuurlijk maak je nog fouten. Maar het belangrijke is, je bent je er bewust van dat je fouten maakt. De ene keer meer als de andere. En Jezus die helpt jou, God die helpt jou om een beter leven te leiden. Hè? Maar ik zie soms mensen die krijgen een bepaalde overtuiging. Laat ik er bijvoorbeeld een keer een overtuiging die ik ooit eens iemand heb gezien, die kreeg. Die kreeg voor zijn eigen de overtuiging om geen varkensvlees meer te eten. Niks mis mee. Mag? Hartstikke goed. Maar diegene ging vervolgens ook tegen iedereen lopen zeggen, ja, want in Gods woord staat dat varkensvlees niet goed voor je is, dus je mag het niet eten, dit en dat, zus en zo. Was zelfs zo dat op een gegeven moment een barbecue hadden en tegen iedereen liep te verkondigen van geen varkensvlees, jij geen varkensvlees, dit en dat. En ik zeg, ja ho, dan moet het eventjes stoppen. Want als jij een eigen overtuiging hebt dat God tegen jou zegt dat je iets bepaald niet moet doen, dat kan. Alleen laat ik wel zo zeggen, het feit dat je geen varkensvlees eet, dat zorgt er niet voor dat je in genade aangenomen wordt door God. Ik zei ook tegen diegene, lees het er maar op na in Galaten, als jij geoordeeld wil worden door de wet, dan zal jij geoordeeld worden door de hele wet. En dat zegt God tegen ons. Wil jij geoordeeld worden door de wet, dan zal het zijn door de hele wet. Nou, je kan hem eventjes helemaal doornemen, maar dan hebben we een probleem mensen, want het lukt je niet. Er is maar één mens op aarde geweest die het gelukt is, en dat is Jezus Christus. De rest is het allemaal niet gelukt. En dan gaat er in de Galatenbrief om, waarom is er dan in vredesnaam een wet? Waarom moet die er dan zijn? Als we vervolgens vrijgekocht worden door Jezus Christus, waardoor dus eigenlijk heel die wet niet meer opgaat. Ja, dat is niet waar. Want alle zonde ligt opgesloten in de wet, zegt Paulus. Elke zonde die er is, ligt opgesloten in de wet. Oftewel, de wet is eigenlijk een omschrijving van de redenen waarom wij allemaal Jezus Christus nodig hebben. Ik ben even vergeten, ik heb het laatste keer opgezocht hoeveel wetten er waren. Ik ben ze even kwijt. Hoeveel? 613. Kan je ze ook allemaal uit je hoofd nu? Nee. Jammer, anders had ik je nu de microfoon gegeven. Maar 613. Dat zijn er vrij veel. En in die 613 wetten zit de zonde opgesloten. Oftewel is die duidelijk benoemd. Ik heb dus eigenlijk 613 redenen waarom het onmogelijk is om in de tegenwoordigheid van God te komen. 613 redenen waardoor het onmogelijk is om in de tegenwoordigheid van God te komen. En er is één reden waarom het wel mogelijk is. En dat is door mijn leven over te geven aan Jezus Christus. Door te zeggen, Jezus Christus, uw bloed heeft mij gereinigd van alle zonden. Uw bloed heeft mij gereinigd van de aanklacht die al die 613 wetjes mij doen. Dat betekent niet dat ik een vrijbrief krijg van leef maar lekker raak. Want ik zal je zeggen, als je een instelling hebt van ik leef maar lekker raak, dan gaan we weer precies hetzelfde hebben over wat er in dat fundament gebeurt. Dan kun je namelijk je gevoel met God kwijtraken. Hè, het is wat Dimfie net getuigde, van haar schoonzus was het, hè? Ja, van haar schoonzus, die dus daar langzamerhand eigenlijk toch, om welke reden dan ook, van losgeraakt is. En zonder dat ze het zich eigen beseft, diep in de problemen raakt. Want ze raakt verder en verder van God af. En dat moeten we niet hebben. Belangrijk is, ook wat er in Galaten 3, vers 13 staat. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Klaar. En het is goed als je een overtuiging hebt, ik eet geen varkensvlees. Misschien krijg je wel de overtuiging van God, ik drink geen alcohol. Krijg je van God een bepaalde oproep om iets wel of niet te doen. Dat is hartstikke goed. Maar God zegt soms iets persoonlijks tegen je. Maak dat dan niet het juk van een ander. Als God jou iets persoonlijks zegt, ga dat doen. Hartstikke goed. Maar Jezus waarschuwt er ook voor, hè? Als je staat te, als ik ga bidden en vasten, moet ik hier niet van voren staan. En jongens, ik heb het er al voor over gehad voor jullie gemeente. Om al 2 weken niks te eten. En zie mij hier lijden en zie mij afzien. En ik heb het tenminste voor jullie over. En jullie hebben allemaal lekker gegeten. En eigenlijk zeg je erbij, en ik ben goed en jullie niet lekker peur. Nee, want daar gaat het niet om. Als God jou opdracht geeft om 2 weken te bidden en te vasten voor de gemeente in Axel. Ik juich het van harte aan. Zou ik dat woord niet krijg, ga ik lekker eten. Ja? Dus leg mensen het juk van de wet niet op, want je gaat recht tegen de wil van God in. En voor je het weet, leg je bij iemand misschien een fundament neer. Ja, wat niet goed is. Want weet je wat het is? Als ik naar de wet ga kijken, naar alle 613 wetten, dan stel je voor dat je iemand het juk oplegt van 1 wetje. Oké. Nou, diegene denkt met moeite, ga ik er aan voldoen? Poeh, dat is zwaar. Komt hij erachter dat er 613 zijn, leest hij in Galaten dat als hij zich aan 1 wetje houdt, dat hij geoordeeld wordt naar alle. Ja, die druipt af, hè? Die is klaar. Die denkt, ja, maar jongens toch, hè? Dan heb ik er maar aan 1 gehouden, heb ik alle moeite gedaan, moet ik er nog 612 gaan doen? Ja, mij niet gezien, ik ben weg. Doei. Ja, dat gebeurt er. Terwijl het heel simpel is. Wil je echt veranderd leven? Kijk naar Joeri hier zo. Kom eens even bij mij, Joeri. Joeri, voordat je God leerde kennen, hoe zag jouw leven eruit?
Niet zo goed.
Niet zo goed. Kun je iets vertellen van, kort vertellen?
Criminaliteit, drugs. Seksleven die een beetje van hond naar her ging. Ja. Vooral criminaliteit en drugs en alles behalve goed.
Oké. En nu ken je Jezus. Hoe ziet je leven er nu uit?
Een stuk beter en ook over dat hij dat in je hart legt, zeg maar. Dat het soms wel eens een keer verleidelijk is om, als ik iets op mijn werk leg, wat ik weet dat een ander het wil weggooien. En dan denk ik van ja, dat is wel handig voor thuis of dat kan ik ooit wel eens gebruiken. En dat vroeger zou ik het meenemen. Met alle rente erbij en nou weet ik gewoon dat ik het niet moet doen. En dat is iets wat God in je verandert door de weg heen, zeg maar. In het begin denk je nog, dat lukt wel, dat kan wel een keer. Maar ja, dat wordt heel veel duidelijker, zeg maar, gaandeweg dat je leeft, zeg maar, met God. En dat vind ik wel mooi dat je dat dan nog zei, van God verandert dat. En dat kun je niet zelf doen. Dus.
Ja, wauw, dankjewel. Nou weet je, Joeri is een radicale jongen. Die is voor Jezus gegaan in zijn leven. Kijk, hij heeft een prachtige vrouw naast hem zitten. In de kinderkerk is een prachtige dochter. Hij heeft werk. Hij heeft gewoon een prachtig gezin. Hey, dat zijn dingen. De hedendaagse maatschappij zou zeggen, zou bijna zeggen, kijk, dit is het afval van onze maatschappij. Maar weet je wat het is? Onze God zit zo niet in elkaar. Die ziet Joeri en die weet van, dat is mijn jongen. Die pak ik op en ik maak hem van zijn leven. En Joeri die zegt, God, daar ben ik blij mee. Ik ga mee. En dan zie je wat er staat. Dan staat er een vader van een prachtig gezin. Een prachtige vrouw naast hem. En dat zijn de dingen die God doet in mensenlevens. Maar dit komt niet door de wet. Dit komt niet doordat hij alle 613 wetjes. Bedankt Erik voor die kennis, want daar kan ik mee strooien, jongen. En al die 613 wetjes. Nee, dat komt door 1 ding. Doordat hij gezegd heeft tegen Jezus Christus. Ja, oké, mijn leven is 1 grote rotzooi. En hoe harder ik mijn best doe, hoe groter dat de rotzooi wordt. Maar ik zeg ja tegen u. En weet je wat het is? Dan zegt Jezus ja tegen hem. En je ziet wat het eindresultaat is. Dat is echt gigantisch mooi. Ja, wauw. En weet je, dat is wat God in mensenlevens wil doen. Maar het belangrijke is, welk fundament ligt daaronder? En het enige goede fundament wat je onder je geloof kunt leggen, is de genade van Jezus Christus. En het is prachtig welke mooie dingen dat je daarna gaat doen. Hè? Of dat je mooie woorden gaat spreken. Of dat je gaat evangeliseren en je ze hier met busladingen naar binnen brengt. Dat is allemaal prachtig. Maar het komt van de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat Hij zijn leven voor jou over had. Dat je gered bent. En door niks anders. Er zijn nooit genoeg bussen om jouw genade af te kopen. Er zijn nooit genoeg woorden om te zeggen. Er zijn nooit genoeg bijbelteksten om uit je hoofd te leren. Om jouw genade af te kopen. Want de genade die jij krijgt is onbetaalbaar. En er is maar één soort offer wat onbetaalbaar is. Er is maar één soort offer wat alle offers overtreft. En dat is het offer van de Zoon van de levende God. Van onze Heer Jezus Christus. En dat kan jou redden en niks anders. Dus weet voor je eigen wat Christus in jouw leven heeft gedaan. Weet dat er geen andere weg is naar de genade. Weet dat er geen andere weg is naar God dan door Jezus Christus. En waak ervoor dat je waarlijk een nieuwe schepping bent. Dus doe alles wat niet goed is in de ogen van God, doe dat weg. Doe het niet een beetje goed, maar doe het volmaakt. Wees radicaal in je leven. Durf gewoon radicaal van dingen te zeggen, ik doe het gewoon niet. En misschien is niet iedereen in jouw buurt er even blij mee. Maar zeg gewoon, ik doe het niet. Hè? Soms kun je voorbeelden, ik heb het een keer op mijn werk gehad. Toen was er iets aan de hand. En dan kon er iets van het werk kon niet doorgaan. En dan zei mijn baas, zeg maar dat er dit of dat gebeurd is. Ik zei, nee, dat ga ik niet doen. Ik zei, dat is liegen. Ja, die zegt, je moet maar gewoon zeggen, want dan loopt het wel goed af. Ja, ik zei, dat staat niet in mijn contract dat ik moet liegen. Dus ik dacht, ik doe het gewoon niet. Ik zeg gewoon de waarheid. Ik zeg gewoon, dat is er gebeurd. Het is gewoon verkeerd gegaan met bestellen. En het komt gewoon wat later. Ja, een heleboel boosheid en chagrijn en dit en dat. Ik gewoon naar diegene gebeld. En die gewoon gezegd van, ja goed, dit en dat. We zijn het gewoon vergeten te bestellen. En het komt wat later. Oké, kan gebeuren. Weet je, en ook al was diegene kwaad geworden. Dat maakt nog niet uit. Weet je wat het is? Laat je eigen, er is geen één werkgever die jou contractueel kan gaan verplichten om te liegen. Het zou nogal wel zijn als je het in een contract laat zetten van, ik verplicht jou om te liegen voor het bedrijf. He? Ja, ik bedoel, er is er geen eentje die tussen contract zegt. Dus je pleegt geen contractbreuk door dat niet te doen. En anders zou ik je aanraden om het contract niet te tekenen. Maar wees er zeker voor dat je een nieuwe schepping bent. En neem er gewoon geen genoegen mee in leven van, oh, kan toch geen kwaad. He? Het is maar een beetje verkeerd. Een beetje verkeerd bestaat niet. In Gods ogen is iets goed of het is slecht. Ja? Iets is zwart of iets is wit. Er zit geen grijs tussen. Geen grijs gebied. Goed, slecht. Klaar. Zo simpel kan het zijn. Wees radicaal in je leven. Wees radicaal in het afwijzen van dingen die vijandschap zijn met God. Nou, ik heb het nog gered binnen de tijd ook, hè? Dus, zullen we opstaan? Goede God en Vader. Heer, wij danken u, Heer. Wij danken u, Heer, voor uw Zoon Jezus Christus. We danken u voor zijn reinigende bloed, o Heer. Heer, we danken u, Heer, dat we mogen weten dat we door zijn offer in genade zijn aangenomen om in de tegenwoordigheid van u te komen, o God en Vader. Dat we mogen weten, Heer, dat er één weg is tot u en dat is de Heer Jezus Christus. Heer, dat we mogen proclameren over ons leven, Heer, dat uw Zoon Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, Heer. Heer, we willen uitroepen, Heer, dat we die weg willen volgen, o God en Vader. Heer, dat we willen leven in uw waarheid, Heer. Heer, en dat we tot het leven mogen komen met u, Heer Jezus Christus. Heer, dat we opgericht mogen worden in uw Koninkrijk, o God en Vader. Heer, ik vraag u, o God en Vader, op dit moment, Heer, spreekt u in onze levens. Heer, laten we op dit moment zien, Heer. Heer, welke dingen er in fundamenten liggen, Heer, die niet goed zijn in uw aangezicht, Heer. Heer, op dat we het op kunnen ruimen, o God en Vader. Heer, op dat we kunnen zeggen, weg ermee. Heer, dat we het kunnen zeggen van, Heer, dat het weggaat uit ons fundament en dat we een gezond fundament onder ons leven leggen. En dat is het leven met uw Zoon Jezus Christus, Heer. Heer, ik dank u, Heer. Heer, dat we door hem in genade aangenomen zijn. Ik dank u, Heer, dat we in zijn naam mogen zeggen, Heer, dat we vrijgekocht zijn. Vrijgekocht door het bloed van uw Zoon Jezus Christus, Heer. Heer, dat we in vrijheid mogen leven. Vrijheid, Heer, van de aanklacht, Heer. Heer, van al die 613 wetten, o God en Vader, Heer. Heer, vrijgekocht, Heer. Heer, van jukken die we niet kunnen dragen, o God en Vader, Heer. Heer, dank u wel dat we volledig in uw vrijheid mogen zijn, Heer. Amen. Ik wil je vragen, als je op dit moment voelt dat God tot je spreekt. Er zit iets in dat fundament. Er zit iets waar je afstand van moet nemen. Maar het is moeilijk. Want weet je, zonder zijn kracht kunnen we niks. Als je denkt, ik vind het moeilijk, ik heb daar steun bij nodig. Kom dan naar voren toe. Kom dan naar voren toe en dan zullen we voor je bidden. Kom ook naar voren toe als je misschien op dit moment denkt van, nou ja, weet je, mijn leven met Jezus, dat staat een beetje in de koelkast. Of het is er nog nooit uit geweest. En ik wil op dit moment gewoon mijn volledige toewijding eraan geven. Kom dan naar voren toe. Heb je ziekte? Ga je gebukt onder een ziekte? Kom naar voren toe, opdat er genezing zal zijn. Opdat er genezing zal zijn. En we willen voor je bidden, want er moet doorbraak komen van het koninkrijk in mensenlevens. Ga je gebukt onder een depressie, ga je gebukt onder dingen die je, of dat het lijkt dat je in je leven aan een elastiek iedere keer naar achter getrokken wordt. Je probeert wel naar voren te lopen, maar iedere keer word je weer teruggetrokken. Kom naar voren toe, want het is tijd dat die ketenen over je leven gebroken worden. Dank u, Jezus.